Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we u op de hoogte kunnen houden van de actualiteit uit het Vaticaan en uit het leven van Paus Franciscus. Vandaag echter gaan wij voor een eerste keer de mogelijkheid nemen om het belangrijke document dat werd gepubliceerd door de Congregatie voor de Geloofsleer door middel van de prefect van deze congregatie, kardinaal Ladaria Ferrer, een brief over de zorg voor personen in de kritieke en terminale fases van het leven, met de titel Samaritanus Bonus, verwijzend natuurlijk naar de barmhartige Samaritaan. Het is een document dat de bedoeling heeft om eigenlijk de puntjes op de i te zetten. Het verlangen daartoe komt vanuit Paus Franciscus en hij spreekt daarvoor zijn bevoegde kardinaal aan en de bevoegde congregatie om zo'n document te schrijven en te publiceren. We mogen zeker ook bidden tot de Heilige Geest om ons hart te openen, zodat wij mogen ontvangen wat de kerk aan ons wil schenken. Congregatie voor de Geloofsleer. Brief met de titel Samaritanus Bonus over de zorg voor personen in de kritieke en terminale fases van het leven. De barmhartige Samaritaan die zijn weg verlaat om een gewonde man te helpen, naar het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 10, versen 30 tot 37, staat voor Jezus Christus die de mens die nood heeft aan verlossing, ontmoet en zijn wonden en lijden verzorgt met de balsem van vertroosting en de wijn van de hoop. Hij is de dokter van de zielen en de lichamen, de getrouwe en waarachtige getuige, zoals vermeld in het boek van de Openbaring, hoofdstuk 3, vers 14, van de goddelijke verlossende aanwezigheid in de wereld. Hoe kunnen we deze boodschap concreet maken vandaag? Hoe kunnen we deze vertalen naar een bereidheid om de lijdende mens in de terminale fases van het leven in deze wereld te vergezellen? Om ondersteuning te bieden op een manier die de intrinsieke menselijke waardigheid van zieke personen respecteert en bevordert, en hun roeping tot heiligheid, en aldus de hoogste waarde van hun bestaan. De opmerkelijke progressieve ontwikkeling van biomedische technologieën heeft de klinische bekwaamheid van de diagnostische geneeskunde in de patiëntenzorg en behandeling vergroot. De kerk beschouwt dit wetenschappelijk onderzoek en de technologie met hoop en ziet daarin veelbelovende mogelijkheden om het integrale welzijn van het leven en de waardigheid van ieder mens te dienen. Toch kan de vooruitgang in de medische technologie, hoewel kostbaar, op zichzelf niet de juiste betekenis en waarde van het menselijk leven definiëren. In feite vraagt elke technische vooruitgang in de gezondheidszorg om een groei in moreel onderscheidingsvermogen, om een onevenwichtig en ontmenselijkend gebruik van de technologieën te vermijden, vooral in de kritieke of terminale stadia van het menselijk leven. Bovendien kunnen het organisatiemanagement, evenals de complexiteit van de hedendaagse zorgverlening, de vertrouwensband tussen arts en patiënt terugbrengen tot een puur technische en onpersoonlijke relatie. Dit gevaar doet zich vooral voor wanneer overheden wetgeving hebben uitgevaardigd om vormen van geassisteerde zelfmoord en vrijwillige euthanasie onder de meest kwetsbaren en onder de zieken te legaliseren. De ethische en wettelijke grenzen die de zelfbeschikking van de zieke beschermen, worden door dergelijke wetgeving overschreden. En in een verontrustende mate wordt de waarde van het menselijk leven in tijden van ziekte, de betekenis van het lijden en de betekenis van de periode voorafgaand aan de dood overschaduwd. Pijn en dood zijn niet de ultieme maatstaven van de menselijke waardigheid die ieder mens toekomt door het feit dat hij mens is. In het licht van de uitdagingen die van invloed zijn op de manier waarop wij denken over geneeskunde, de betekenis van de ziekenzorg en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de meest kwetsbaren, probeert deze brief de herders en de gelovigen te informeren over hun vragen en onzekerheden, over medische zorg en hun geestelijke en pastorale verplichtingen aan de zieken in de kritieke en terminale fase van het leven. Allen worden opgeroepen om aan de zijde van de zieken te getuigen en een genezende gemeenschap te worden, om concreet invulling te geven aan het verlangen van Jezus dat, te beginnen met de zwakste en kwetsbaarste, allen één vlees mogen zijn. Het wordt algemeen erkend dat er een morele en praktische verduidelijking nodig is met betrekking tot de zorg voor deze personen. Op dit gevoelige gebied, dat de meest delicate en beslissende fases van het leven van een persoon omvat, is een eenheid van onderricht en praktijk zeker noodzakelijk. Verschillende bisschoppenconferenties over de hele wereld hebben pastorale brieven en verklaringen gepubliceerd om de uitdagingen aan te gaan die de legalisering van geassisteerde zelfmoord en vrijwillige euthanasie in sommige landen met zich meebrengt, voor professionals in de gezondheidszorg en patiënten, vooral in katholieke instellingen. Wat betreft de viering van de sacramenten voor hen die van plan zijn een einde te maken aan hun eigen leven, roept het verlenen van geestelijke hulp in bepaalde situaties vragen op die vandaag de dag een duidelijkere en nauwkeurigere tussenkomst van de kerk vereisen, om het volgende mogelijk te maken. Om de boodschap van het evangelie en de uitdrukking ervan in de fundamentele leerstellingen van het leergezag opnieuw te bevestigen en zo de zending van allen die in aanraking komen met de zieken in kritieke en terminale stadia, maar ook met familieleden, wettelijke voogden, aalmoezeniers, buitengewone bedienaars van de Eucharistie en pastoraal werkers, ziekenhuismedewerkers en verplegend personeel in herinnering te brengen. En nauwkeurige en concrete pastorale richtlijnen te geven om deze complexe situaties op lokaal niveau aan te pakken en ze te behandelen op een manier die de persoonlijke ontmoeting van de patiënt met de barmhartige liefde van God bevordert. Zorg voor de naaste. Ondanks onze beste inspanningen is het moeilijk om de diepe waarde van het menselijk leven te erkennen wanneer we het zien in zijn zwakte en kwetsbaarheid. verre van buiten de existentiële horizon van de mens te staan, roept het lijden altijd grenzeloze vragen op over de zin van het leven. Deze prangende vragen kunnen niet alleen door menselijke reflectie worden beantwoord, omdat in het lijden de onmetelijkheid van een specifiek mysterie verborgen ligt, dat alleen door de openbaring van God kan worden onthuld. In het bijzonder wordt de zending van trouwe zorg voor het menselijk leven tot het natuurlijke einde ervan toevertrouwd aan iedere hulpverlener, en wordt deze gerealiseerd door zorgprogramma's die, zelfs in ziekte en lijden, een diep besef van hun bestaan aan iedere patiënt kunnen teruggeven. Daarom beginnen we met een zorgvuldige afweging van de betekenis van de specifieke missie die God aan iedere persoon, zorgprofessional en pastoraal werker, alsook aan patiënten en hun familie, heeft toevertrouwd. De behoefte aan medische zorg ontstaat uit de kwetsbaarheid van de menselijke conditie en zijn eindigheid en beperkingen. De kwetsbaarheid van ieder mens is gecodeerd in onze natuur als een eenheid van lichaam en ziel. We zijn materieel en tijdelijk beperkt, en toch hebben we een verlangen naar het oneindige en een bestemming die eeuwig is. Als wezens die van nature eindig zijn, maar toch bestemd zijn voor de eeuwigheid, zijn we afhankelijk van materiële goederen en van de wederzijdse steun van andere personen, en ook van onze oorspronkelijke, diepe verbondenheid met God. Onze kwetsbaarheid vormt de basis voor een ethiek van zorg, vooral op medisch gebied, die tot uitdrukking komt in bezorgdheid, toewijding, gedeelde deelname en verantwoordelijkheid ten opzichte van de vrouwen en mannen die ons zijn toevertrouwd voor materiële en geestelijke hulp in hun uur van nood. De zorgrelatie onthult de tweeledige dimensie van het principe van rechtvaardigheid ter bevordering van het menselijke leven. Suum cubique tribuere. En om te voorkomen dat een ander wordt geschaad, alterum non ledare. Jezus veranderde dit principe in de gouden regel. Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Zo staat in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 7, vers 12. En deze regel vindt zijn weerklank in de stelregel primum non nocere van de traditionele medische ethiek. De zorg voor het leven is daarom de eerste verantwoordelijkheid die de arts in de ontmoeting met de zieken begeleidt. Aangezien de antropologische en morele horizon breder is, bestaat deze verantwoordelijkheid niet alleen wanneer het herstel van de gezondheid een realistisch resultaat is, maar zelfs wanneer een genezing onwaarschijnlijk of onmogelijk is. De medische en verpleegkundige zorg is noodzakelijkerwijs gericht op de fysiologische functies van het lichaam, maar ook op het psychologisch en geestelijk welzijn van de patiënt, die nooit in de steek mag worden gelaten. Naast de vele wetenschappen waarop zij zich baseert, bezit de geneeskunde ook de belangrijkste dimensie van een therapeutische kunst, die goede relaties met de patiënt, met gezondheidswerkers, met familieleden en met de leden van de gemeenschappen waarmee de patiënt verbonden is, met zich meebrengt. Therapeutische kunst, klinische procedures en permanente zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verweven in de praktijk van de geneeskunde, vooral in de kritieke en terminale fase van het leven. De barmhartige Samaritaan komt namelijk niet alleen dichter bij de man die hij half dood vindt, hij neemt de verantwoordelijkheid voor hem op zich. Hij investeert in hem. Niet alleen met het geld dat hij bij zich heeft, maar ook met geld dat hij niet heeft en hoopt te verdienen in Jericho. Hij belooft eventuele extra kosten te betalen bij zijn terugkeer. Evenzo nodigt Christus ons uit om te vertrouwen op zijn onzichtbare genade, die ons aanzet tot de vrijgevigheid van de bovennatuurlijke naastenliefde, zoals we ons identificeren met iedereen die ziek is. Amen, ik zeg u, wat ge ook gedaan hebt voor een van deze minste broeders van mij, ge hebt het voor mij gedaan. Deze bevestiging drukt een morele waarheid van universele omvang uit. Wij moeten dan zorg tonen voor al het leven en voor het leven van iedereen, en zo de oorspronkelijke en onvoorwaardelijke liefde van God, de bron van de zin van al het leven, openbaren. Daartoe is het vooral in ziekenhuizen en klinieken, die zich inzetten voor christelijke waarden, van vitaal belang om ruimte te creëren voor relaties die gebaseerd zijn op de erkenning van de kwetsbaarheid van de zieke persoon. Zwakheid maakt ons bewust van onze afhankelijkheid van God en nodigt ons uit om te reageren met het respect voor onze naaste. Elk individu dat voor de zieken zorgt, arts, verpleegkundige, een familielid, vrijwilliger of een bedienaar, heeft de morele verantwoordelijkheid om het fundamentele en onvervreemdbare goed dat de mens is te begrijpen. Zij moeten zich houden aan de hoogste normen van zelfrespect en respect voor anderen door het omarmen, beschermen en bevorderen van het menselijk leven tot aan de natuurlijke dood. Hier werkt een contemplatieve blik, die in het eigen bestaan en dat van anderen een uniek en onherhaalbaar wonder aanschouwt, ontvangen en verwelkomd als een geschenk. Dit is de blik van degene die niet pretendeert bezit te nemen van de werkelijkheid van het leven, maar deze verwelkomt zoals ze is, met haar moeilijkheden en lijden, en die, geleid door het geloof, in ziekte de bereidheid vindt om zich over te geven aan de Heer van het leven, die zich daarin manifesteert. Om zeker te zijn, moeten de geneeskunde de grens van de dood accepteren als onderdeel van de menselijke toestand. Het is duidelijk dat specifieke medische ingrepen het verloop van een ziekte die als terminaal wordt erkend, niet kunnen veranderen. Het is een dramatische realiteit die aan de zieke moet worden gecommuniceerd, zowel met grote menselijkheid als met openheid in geloof naar een bovennatuurlijke horizon. Zich bewust van de angst die de dood met zich meebrengt, vooral in een cultuur die het probeert te verbergen. Men kan het fysieke leven niet zien als iets om ten koste van alles te behouden, wat onmogelijk is, maar als iets om te leven in de vrije aanvaarding van de betekenis van het lichamelijke bestaan. Alleen met betrekking tot de menselijke persoon in zijn verenigde totaliteit, dat we zeggen als een ziel die zich uitdrukt in een lichaam, en een lichaam dat bewoond is door een onsterfelijke geest, kan de specifiek menselijke betekenis van het lichaam worden begrepen. De onmogelijkheid om te genezen, wanneer de dood evident is, houdt niet in dat de medische en verplegingsactiviteiten worden gestaakt. Een verantwoorde communicatie met de terminaal zieke moet duidelijk maken dat de zorg tot het einde toe wordt verleend, De verplichting om altijd voor de zieken te zorgen geeft criteria om te beoordelen welke handelingen bij een ongeneeslijk zieke moeten worden verricht. Het oordeel dat een ziekte ongeneeslijk is, kan niet betekenen dat de zorg stopt. De beschouwende blik, contemplerende blik, vraagt om een breder begrip van zorg. De doelstelling van de hulpverlening moet rekening houden met de integriteit van de persoon en dus adequate maatregelen treffen om de nodige fysieke, psychologische, sociale, familiale en religieuze steun aan de zieken te verlenen. Het levende geloof van de betrokkenen in de zorg draagt bij aan het authentieke, theologische leven van de zieke, ook al is dat niet direct duidelijk. De pastorale zorg van iedereen, familie, artsen, verpleegkundigen en aalmoezeniers, kan de patiënten helpen om te volharden in de heiligende genade en om het sterven in de liefde van God. Waar het geloof afwezig is, ten aanzien van de onvermijdelijkheid van ziekte, vooral wanneer deze chronisch of degeneratief is, is de angst voor het lijden, de dood en het ongemak dat ze met zich meebrengt, de belangrijkste factor die de poging om het moment van de dood te controleren en te beheersen, en zelfs te verhaasten door middel van euthanasie of geassisteerde zelfmoord, in de hand werkt. De levende ervaring van de lijdende Christus en de verkondiging van de hoop. Als de figuur van de barmhartige Samaritaan een nieuw licht werpt op de gezondheidszorg, dan manifesteert de nabijheid van de door God geschapen mens zich in de levende ervaring van het lijden van Christus, van zijn lijdensweg aan het kruis en zijn verrijzenis. Zijn ervaring van meerdere vormen van pijn en angst resoneert met de zieken en hun families tijdens de lange dagen van ziekte die voorafgaan aan het einde van het leven. Niet alleen verkondigen de woorden van de profeet Jesaja Christus als iemand die bekend is met lijden en pijn, maar bij het herlezen van de bladzijden over zijn lijden herkennen we ook de ervaring van ongeloof en minachting, overgave en lichamelijke pijn en angst. De ervaring van Christus resoneert met de zieken, die vaak als een last voor de maatschappij worden gezien. Hun vragen worden niet begrepen, ze ondergaan vaak vormen van een affectieve verlatenheid en het verlies van verbondenheid met anderen. Elke zieke heeft de behoefte om niet alleen gehoord te worden, maar om te begrijpen dat zijn gesprekspartner weet wat het betekent om zich alleen, verwaarloosd en gekweld te voelen door het vooruitzicht op lichamelijke pijn. Daarbij komt nog het lijden dat wordt veroorzaakt wanneer de maatschappij hun waarde als persoon gelijkstelt aan hun levenskwaliteit en hen het gevoel geeft dat ze een last zijn voor anderen. In deze situatie is de blik op Christus gericht, zich tot hem wenden die in zijn vlees de pijn van de nagels heeft ervaren, de spot die hem gegezeld heeft en de overgave en het verraad van degene die het dichtst bij hem staan. Tegenover de uitdaging van de ziekte en de emotionele en spirituele moeilijkheden die gepaard gaan met de pijn, moet men noodzakelijkerwijs een woord van troost weten te spreken, dat ontleend is aan het medelijden van Jezus aan het kruis. Het is vol hoop, een oprechte hoop, zoals die van Christus aan het kruis. die in staat is op het moment van beproeving en de uitdaging van de dood tegemoet te treden, om daar vertroosting te schenken. Ave crux spes unica, zingen we in de liturgie van Goede Vrijdag. In het kruis van Christus zien we alle ziekte en lijden van de wereld geconcentreerd, al het fysieke lijden, waarvan het kruis, dat instrument van een beruchte en beschamende dood, het symbool is. Al het psychologische lijden uitgedrukt in de dood van Jezus, in de donkerste eenzaamheid, verlating en verraad. Al het morele lijden dat zich manifesteert in de veroordeling tot de dood van iemand die onschuldig is. Al het geestelijke lijden dat zich manifesteert in een troosteloosheid die lijkt op het zwijgen van God zelf. Christus is zich bewust van de pijnlijke schok van zijn moeder en zijn leerlingen die onder het kruis blijven staan. En die, hoewel ze blijven, onmachtig en gelaten lijken en toch de affectieve intimiteit bieden die de door God geschapen mens in staat stelt dit betekenisloos te leven. En dan is er nog het kruis. Een martel- en executie-instrument dat alleen is voorbehouden aan de allerlaagsten. Dat er symbolisch uitziet als de kwellingen die ons aan een bed spijkeren, die alleen de dood verkondigt en die de tijd en de stroom van het leven zinloos maken. Toch blijven diegenen die in de buurt van de zieken blijven niet alleen betrokken, maar ook belichamen zij affectie, verband en samen met een diepe bereidheid tot liefde. In dit alles kan de lijdende persoon de menselijke blik onderscheiden die betekenis geeft aan de tijd van de ziekte. Want in de ervaring van de liefde vindt het hele leven zijn rechtvaardiging. Tijdens zijn passie werd Christus altijd gesteund door zijn zeker vertrouwen in de liefde van de Vader, zo duidelijk in de uren van het kruis en in de liefde van zijn moeder. De liefde van God maakt zich altijd bekend in de geschiedenis van de mannen en vrouwen van de mens, dankzij de liefde van degene die ons nooit in de steek laat, die ondanks alles aan onze zijde blijft staan. Aan het einde van het leven maken mensen zich vaak zorgen over degene die ze achterlaten. Over hun kinderen, echtgenoten, ouders en vrienden. Dit menselijke element kan nooit worden verwaarloosd en vraagt om een empathische reactie. Met dezelfde bezorgdheid denkt Christus voor zijn dood aan zijn moeder, die alleen zal blijven, in een verdriet dat ze voortaan zal moeten meedragen. In de weergave van het evangelie volgens de heilige Johannes wendt Christus zich tot zijn moeder om haar gerust te stellen en haar toe te vertrouwen aan de zorg van de leerling die hij lief had. Vrouw, zie daar uw zoon. Het einde van het leven is een tijd van relaties, een tijd waarin de eenzaamheid en de overgave moeten worden overwonnen in de zekere offergave van het leven aan God. En in dit perspectief is het kijken naar het kruisbeeld, het aanschouwen van de scène waarin Christus in het middelpunt staat, omdat hij in zijn eigen vlees de donkerste uren van de menselijke ervaring samenvat en transformeert, die waarin hij in stilte de mogelijkheid van wanhoop onder ogen ziet. Het licht van het geloof stelt ons in staat de drie-ene aanwezigheid te onderscheiden in de korte beschrijvingen die de evangeliën geven. Want Christus vertrouwt op de Vader dankzij de Heilige Geest die zijn moeder en zijn leerlingen zullen ontvangen. Op deze manier blijven zij, en in hun blijven aan de voet van het kruis, hun overblijven, nemen zij met hun menselijke toewijding aan de lijdende deel aan het mysterie van de verlossing. Op deze manier kan de dood, hoewel getekend door een pijnlijk heengaan, de aanleiding worden voor een grotere hoop, die dankzij het geloof ons deelgenoot maakt aan het verlossende werk van Christus. Pijn is alleen draaglijk als er hoop is. De hoop die Christus aan de zieken en de lijdenden meedeelt, is die van zijn aanwezigheid, van zijn echte nabijheid. Hoop is niet alleen het verwachten van een groter goed, het is een blik op het heden vol betekenis. In het christelijk geloof openbaart de gebeurtenis van de verrijzenis niet alleen het eeuwige leven, maar het maakt ook duidelijk dat in de geschiedenis het laatste woord nooit wordt gegeven aan de dood, de pijn, het verraad of het lijden. Christus staat op in de geschiedenis en in het mysterie van de verrijzenis wordt de blijvende liefde van de Vader bevestigd. Hele mooie tekst van de Congregatie voor de Geloofsleer in deze brief Samaritanus Bonus. We willen eerst nog even de gelegenheid nemen om samen het Angelus te bidden. En daarna ga ik graag met u verder, nog een klein stukje in dit tweede deeltje, en dan gaan we verder met deze brief. Bidden we samen met Paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We hoorden over het lijden van Christus en hoe het kijken naar het lijden en de verrijzenis als het ware een teken is van ware hoop. Van het feit dat nooit het laatste woord wordt gegeven aan het lijden, aan de afwijzing, aan de geeseling, aan de bespotting, aan de dood. Het beschouwen dus van de levende ervaring van het lijden van Christus is de verkondiging aan de mannen en vrouwen van vandaag van een hoop die betekenis geeft aan de tijd van ziekte en dood. En uit deze hoop ontspringt de liefde die de verleiding tot wanhoop overwint. Hoewel essentieel en van onschatbare waarde is palliatieve zorg op zich niet genoeg, tenzij er iemand is die achterblijft aan het bed van de zieken om te getuigen van hun unieke en onherhaalbare waarde. Voor de gelovigen betekent het kijken naar de gekruisigde vertrouwen in de medelijdende liefde van God. In een tijd waarin autonomie en individualisme worden toegejuicht, moet men beseffen dat, hoewel het waar is dat iedereen zijn eigen lijden, zijn eigen pijn, zijn eigen dood beleeft, deze ervaringen steeds in de aanwezigheid van anderen en in de ogen van anderen blijken. In de buurt van het kruis zijn er ook de functionarissen van de Romeinse staat, de centurions. Er zijn de nieuwsgierigen. Er zijn er die afgeleid zijn, de onverschilligen, de boosdoeners. Ze staan aan het kruis, jawel, maar ze blijven niet bij het kruis. Op de intensive care, of in de centra voor chronische ziekenzorg, kan men alleen als functionaris aanwezig zijn. Gewoon aan het kruis staan, zonder medelijden, zonder medeleven. Of als iemand die werkelijk bij de zieken blijft, aanwezig is. De ervaring van het kruis stelt ons in staat om als een echte gesprekspartner voor de lijdende mens aanwezig te zijn, om een woord te spreken of een gedachte uit te drukken, om de angst die men voelt toe te vertrouwen. Voor diegenen die voor de zieken zorgen, biedt het tafereel van het kruis een manier om te begrijpen dat zelfs wanneer het lijkt alsof er niets meer te doen is, er nog veel te doen is. Want overblijven aan de zijde van de zieken is een teken van liefde en van de hoop die het bevat. De verkondiging van het leven na de dood is geen illusie. Nog slechts een troost, maar een zekerheid die in het centrum van de liefde ligt en die de dood niet kan verslinden. Het Samaritaanse hart dat ziet. Het menselijk leven is een heilig en onschendbaar geschenk. Wat hun fysieke of psychische toestand ook is, de mens behoudt altijd zijn oorspronkelijke waardigheid, zoals die naar het beeld van God is geschapen. Ze kunnen leven en groeien in de goddelijke genade, omdat ze geroepen zijn om te bestaan naar het beeld en de glorie van God. Hun waardigheid ligt in deze roeping. God is mens geworden om ons te redden, en hij belooft ons verlossing en roept ons op tot gemeenschap met hem. Hier ligt het ultieme fundament van de menselijke waardigheid. De kerk moet de zwaksten met barmhartigheid begeleiden op hun lijdensweg. Hun theologische leven in stand houden en hen naar het heil leiden. De kerk van de barmhartige Samaritaan beschouwt de dienst aan de zieken als een integraal onderdeel van haar zending, in het perspectief van gemeenschap en solidariteit tussen de mensen, helpt de heilsbemiddeling van de kerk reductionistische en individualistische tendensen te overwinnen. De kerk heeft de mogelijkheid om de mensen te helpen bij de ontwikkeling van hun leven. Een hart dat beschouwt staat centraal in het leven van de barmhartige Samaritaan. Hij leert dat het nodig is om de blik van het hart te bekeren, omdat de toeschouwer vaak niet ziet. Waarom? Omdat het medelijden ontbreekt. En zonder medelijden raken mensen die kijken niet betrokken bij wat ze waarnemen en gaan ze gewoon door. In plaats daarvan worden mensen die een medelijdend hart hebben aangeraakt en betrokken. Ze stoppen en tonen zorg. Dit hart ziet waar liefde nodig is en handelt daar ook naar. Deze ogen identificeren in zwakheid Gods roeping, om te beseffen dat het menselijk leven het primaire gemeenschappelijke goed van de samenleving is. Het menselijk leven is het hoogste goed en de samenleving is geroepen om dit te erkennen. Het leven is een heilig en onaantastbaar geschenk. En elke menselijke persoon, door God geschapen, heeft een transcendente roeping tot een unieke relatie met diegene die het leven geeft. De onzichtbare God, uit de overvloed van zijn liefde, biedt ieder mens een heilsplan aan, dat de bevestiging daarvan mogelijk maakt. Het leven is altijd een goed. Dit is een instinctieve waarneming, een ervaringsfeit, en de mens is geroepen om de diepe reden te begrijpen waarom dit zo is. Daarom werkt de kerk altijd graag samen met alle mensen van goede wil, met gelovigen van andere belijdenissen of religies en met niet-gelovigen, die de waardigheid van het menselijk leven respecteren, ook in de laatste stadia van het lijden en de dood, en iedere handeling die in strijd is met het menselijk leven afwijzen. God, de Schepper, biedt de mens het leven en zijn waardigheid aan als een kostbaar geschenk om te beschermen en te voeden en om uiteindelijk aan hem verantwoording af te leggen. De kerk bevestigt dat de positieve betekenis van het menselijk leven iets is dat al bekend is met het juiste verstand en dat in het licht van het geloof wordt bevestigd en begrepen in zijn onvervreemdbare waardigheid. Dit criterium is niet subjectief of willekeurig, maar is gebaseerd op een natuurlijke, onschendbare waardigheid. Het leven is het eerste goed, omdat het de basis vormt voor het genieten van elk ander goed, met inbegrip van de transcendente roeping, om de trinitaire liefde van de levende God, waartoe ieder mens geroepen is, te delen. De bijzondere liefde van de Schepper voor iedere mens verleent hem een oneindige waardigheid. De onvervreemdbare waarde van het leven is een grondbeginsel van de natuurlijke zedenwet en een menselijk, wezenlijk fundament van de rechtsorde. Zoals wij een ander mens niet tot slaaf kunnen maken, zelfs als hij erom vraagt, zo kunnen wij er ook niet direct voor kiezen het leven van een ander te nemen, zelfs als hij erom vraagt. Daarom is het beëindigen van het leven van een zieke die om euthanasie vraagt, geenszins het erkennen en respecteren van zijn autonomie, maar in tegendeel, het ontkennen van de waarde van zowel zijn vrijheid, onder de invloed van lijden en ziekte, als van zijn leven door het uitsluiten van iedere andere mogelijkheid van menselijke relaties, van het aanvoelen van de zin van zijn bestaan of van groei in het theologische leven. Bovendien is het om de plaats van God in te nemen bij het bepalen van het moment van de dood. Om deze reden vergiftigen abortus, euthanasie, opzettelijke zelfmoord, de menselijke samenleving. Maar ze doen meer kwaad aan degenen die ze beoefenen dan aan degenen die lijden aan de verwonding. Bovendien zijn ze een opperste schande voor de Schepper. We besluiten deze vertaling, of het eerste deel van deze vertaling van de brief Samaritanus Bonus, die dus geschreven werd door de congregatie voor de geloofsleer, in opdracht van paus Franciscus. In een volgende aflevering gaan we daarmee verder en hoort u het verdere vervolg van deze vertaling. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.